Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Het is hier vaak al druk met Nederlanders geweest, maar echt 50.000. Dat zou wel een unicum zijn. Dat hebben ze volgens mij alleen in Spa in het buitenland wel eens gehaald.
Ik denk eerlijk gezegd niet dat er bij Red Bull momenteel discussie is over hoe ze dit moeten gaan managen tot het eind van het seizoen. De afspraken zijn duidelijk.
Het circuit heeft ook heel veel hoge snelheidsbochten. En daar is de Ferrari natuurlijk aan het excelleren dit seizoen.
Het zou denk ik juist alleen maar goed nieuws zijn voor Verstappen als ook Sainz zich er dusdanig in gaat mengen.
Welkom bij de Bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. En dat gaan we doen vanuit Oostenrijk, vanuit Spielberg, met Patrick Moeken.
Ja, goedemiddag Bas. Ja,
ongelooflijk.
Mooie reis achter de rug.
Wat is ons uitzicht nu?
We zitten dus in een hotel waar we nog niet hebben ingecheckt. Hè? Dus uit nood dachten we van, nou, mooi moment om de podcast op te nemen. De
receptie gaat pas om 4 uur open.
Ja, we zitten wel in de receptie, dus we kunnen wel ieder moment weggestuurd worden. Wat zijn die lui daar aan het doen als iemand binnenkomt?
Ja.
We hebben onze laptops uitgesteld op een biljarttafel.
Dat is de situatie.
Ook mooi, dat is ons bureau op het moment. Ligt nog een losse telefoon.
Ja.
En als we om ons heen kijken, zitten we echt prachtig in de berg.
Nou, we zitten onder een skilift.
Onder een skilift, ja. Ik dacht al, dat is leuk om nog eventjes naar boven te gaan straks, als we klaar zijn met werk.
Nou, gaan we wel even doen.
Ja, moeten we zeker doen. Echt hele mooie, authentieke Oostenrijkse huisjes.
Ja,
je verwacht dat ze in Lederhosen nog voorbij komen lopen zometeen.
Nou, dat
is geweldig hier. Ja, prachtig.
Joost, beschrijf jouw omgeving eens. Joost Nederpelt.
Ik zit op een... In een podcaststudio in Hoofddorp achter twee schermen, waarop één zie ik jou. Ik zie jou alleen en Patrick zie ik niet, maar zo communiceren wij vandaag.
Nou,
ik heb dus een weekendje rust.
Ja, precies, want Joost, jij bent eigenlijk vaak onze verslaggever op locatie en dan mag ik ook af en toe mee. Waarom zit jij nu in Hoofddorp in de Smoeken naast mij, beland?
Nou, omdat het belangrijk is dat Moeken ook af en toe zijn snuitje op het gezicht laat zien en daar proeft en voelt aan alles en ziet hoe het gaat en
op het
met
gezicht.
Mensen praat.
En voelt aan alles. Ja, nou fijn. Heel goed, Joost, dankjewel. mijn naam is Bas Scharwachter. Dat betekent dat Hopin er niet bij is, niet weer bij is, maar hij is gewoon weer druk. Dat kan allemaal gebeuren. Maakt helemaal niet uit voor de inhoud van deze podcast, want we gaan het dus hebben over de Grand Prix in Oostenrijk.
Zeker, Hopin wel weer te lezen. Morgen op Nuplus, donderdag.
Op Nuplus, ja, zeker. Ja.
Vooruitblik, dus nee, komt helemaal goed.
Hoef alleen maar even in te loggen en dan kom je erbij. Zullen we gewoon eens met de deur in huis vallen? Dit wordt, Moeken, volgens mij een makkie voor Verstappen dit weekend. Is dat zo?
Nou, dat weet ik niet.
Wat dan?
Verstappen was hier natuurlijk altijd goed. Hè. Red Bull was hier eigenlijk altijd goed. Ook in het dominante Mercedes-tijdperk keek Red Bull er altijd erg naar uit om naar de eigen Red Bull-ring te gaan. Dat was niet alleen omdat het een thuisrace was, maar vooral ook omdat ze eigenlijk altijd sterk voor de dag kwamen. Het wel bekende verhaal over dat het circuit op hoogte ligt. Het motorvermogen werd daardoor een beetje gelijk getrokken. De Mercedes die kon niet goed met het mindere zuurstof omgaan. Dat alles bij elkaar maakt dit toch de Red Bull ring tot een echte Red Bull baan. Alleen ja, dat is natuurlijk wel een beetje weg.
Ja, dat is zeker waar. Joost, dat verhaal over hoogte, dat hebben wij al 6 of 7 keer uitgelicht de afgelopen jaren. Nu zeg jij, dat is helemaal niet meer relevant. Hoezo?
Nou nee, of het niet helemaal niet meer relevant is, dat moet dit weekend blijken. Maar je kunt er in ieder geval vanuit gaan.
In het voorgesprek zei je nog van dat het helemaal geen rol meer gaat spelen.
Ik mag tegenwoordig mijn eerste zin niet eens meer afmaken. Dat is wel een probleem. Niet relevant in de zin van dat die verhoudingen die we kenden, dat die niet meer relevant zijn. Dus dat de Red Bull daar altijd goed in was en dat de Mercedes er altijd moeite mee heeft. Ik denk dat we dat... het is een totaal ander concept van auto's met totaal andere sidepods. Totaal groot verschil gewoon met wat het was. Dus ik denk dat je in ieder geval wat dat betreft weer op nul beginnen. En... volgens mij, uit mijn hoofd, is dit de eerste race die we op hoogte rijden. Het moet blijken. Dat is het mooie van een voorbeschouwing. De vragen moeten nog beantwoord worden. Maar ik denk dat in ieder geval zoals de Mercedes, dat die hier altijd moeite had, dat niet per se meer zo hoeft te zijn. Al hebben ze natuurlijk nog steeds de kleinste sidepods. En dus ook, zou je kunnen denken, de kleinste koeling. Maar dat hoeft natuurlijk niet de minst effectieve koeling te zijn.
Ja, want het is zo dat het lag wel altijd aan de motor. En daar is niet extreem veel aan veranderd. Dus waarom zou het dan toch helemaal of weinig nog maar een rol spelen?
Nou ja, zet de auto's van vorig jaar en dit jaar maar naast elkaar. Dan zie je dat het totaal andere auto's zijn met een totaal ander concept. Dus ja, dan begin je gewoon weer op nul wat dat betreft.
Oké, nou ik denk dat het antwoord dan toch is op de vraag. Dus dan gaan we bijvoorbeeld ook in Mexico gaan we een hele andere voorbeschouwing hebben dan de afgelopen jaren, als ik je zo goed begrijp.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld in Mexico hebben we vaak gezien dat de Renault motor daar goed doet. Maar dat, ja, kijk, ik denk dat Mexico is wel een ander niveautje ook qua hoogte. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd hoe hoog dit ook het was. Ik dacht iets van 700 meter, maar dat kan me vergissen. En Mexico is echt veel hoger dan dat, dus daar speelt het een veel grotere rol. En daar heeft het ook echt te maken met ijle lucht, dus weinig zuurstof. En hier is het meer een combinatie van een beetje moeite met de koeling en iets minder zuurstof. Dus ik denk dat Mexico een heel ander verhaal is.
Oké. Nu is het natuurlijk wel zo dat naast het verschil in hoogte hebben we natuurlijk ook dit seizoen al heel erg het verschil in topsnelheid tussen de Red Bull en de Ferrari. Nou, als er één baan om topsnelheid draait, dan is het hier wel. De Red Bull Ring. Dus daarom is ook deel van mijn vraag, van dat moet toch ook op dat gebied een makkie worden?
Nou, makkie. Ferrari heeft er wel stappen in gezet natuurlijk, hè, ja. De afgelopen races. En ik had het er al even met Hopin over, maar ja, die zei ook terecht van het circuit heeft ook heel veel hoge snelheidsbochten. Ja. En daar is de Ferrari natuurlijk aan het accelereren dit seizoen. Veel downforce gaan ze goed mee om. Dus die had eigenlijk zoiets van, misschien is Ferrari wel op voorhand favoriet. Hier
dan
op
krijg je weer zo'n race waarin de Red Bull in sector 1 magistraal is en dat dan de Ferrari in 2 en 3 het prima kan compenseren.
Precies, ja. Wat natuurlijk wel een rol gaat spelen is dat de teams er meteen moeten gaan staan. Hè? Want daar gaan we misschien ook wel over. Daar gaan we het nog wel over hebben, over dat het een sprintweekend is.
Ja.
We hebben maar één training en vrijdag wordt er al gekwalificeerd. Dus gewoon degene die het op de simulator het best voor elkaar heeft, die gaat het waarschijnlijk ook het best doen in de kwalificatie. En die heeft gewoon een hele goede uitgangspositie voor dit weekend.
Ja, Joost, dan moet ik toch al. Nu lijkt wel heel erg alsof ik een oranje bril op heb, maar Verstappen heeft wel laten zien de afgelopen keren dat het heel erg goed is in sprintraces. En dan ook nog eens op zo'n baan. Dat moet helemaal voordelig voor hem zijn.
Ja, nou ja, Verstappen is hier altijd heel erg goed. Maar ja, ook wat dat betreft beginnen natuurlijk weer op nul. Ik denk dat, laat ik het zeggen, waar lag de basis van zijn succes hier nou steeds? 2018 won hij hier omdat Mercedes gewoon een tactische blunder maakte. Ik weet niet of jullie dat nog weten, met de virtual safety car. Ferrari en Red Bull. Ferrari zowaar ook bij de pinken. Red Bull haalde de auto's naar binnen tijdens de virtual safety car. Mercedes niet. En daar ging het fout voor Mercedes. Goed voor Verstappen. 2019 had hij een slechte start, kwam daarna terug met die duels. Hè, met Bottas onder andere en Leclerc natuurlijk.
Waarom met Leclerc?
Ja, toen was hij in de race ook vooral het snelste. En ik denk dat hij in 2020, nou ja, toen ging het iets minder. Vorig jaar toen won hij 2 keer afgetekend. Toen was hij gewoon ruim de snelste. Maar ja, of dat nou garantie is dat hij dat nu weer is, ik durf dat niet zo te zeggen. We weten dat Verstappen altijd goed is in heel snel weer snel zijn op een circuit. Maar dit is een circuit wat iedereen ook wel heel goed kent. Hij heeft hier laatst trouwens nog gereden in een 2-zitter, een Duke Verstappen. Maar wel het wordt natuurlijk dit weekend wel met een hele andere auto. Dus ja, ik denk dat als ik er nog even mag doorgaan op net over Ferrari tractie, denk ik dat dat heel belangrijk is. Hier met langzame bochten, vooral natuurlijk uit bocht 4 vandaan, maar ook uit bocht 1 vandaan. Ik denk dat het ook wel, dat het weer een strijd wordt met Ferrari snel aan het begin van het rechtstuk, Red Bull aan het einde van het rechtstuk. En dat levert eigenlijk denk ik alleen maar een mooie race op. En daardoor denk ik in de kwalificatie juist misschien dat Leclerc of Sainz wel de overhand kan hebben.
Ja. Inderdaad, want het is ook een beetje de vraag bij Ferrari tegenwoordig. De afgelopen weken, wie er dan sneller is. We hebben eigenlijk altijd gezegd Leclerc, dat is een zekerheidje. Maar Sainz, ondanks dat hij wat geluk heeft gehad op Silverstone, begint wel hem in vorm te raken.
Nou ja, die foutjes zijn eruit die we aan het begin van het jaar hebben gezien. Of zo goed als eruit. Het is ook een beetje een sportcliché, maar hij had het natuurlijk wel even nodig om die zegen te pakken. Laten we wel wezen, hij staat er in het kampioenschap best goed voor. Al weten we denk ik allemaal wel dat Leclerc gewoon over een hele race, een heel seizoen het snelst is. Maar ja, ik kan me wel eens voorstellen dat het levert misschien ook wel wat extra's op als Carlos Sainz zijn. Je gaat toch anders racen als je een race gewonnen hebt dan wanneer je weer was uitgevallen of het weer had laten liggen. Dus ik hoop ook eigenlijk, want we hebben dit jaar nog niet de beste Sainz gezien. Zeker niet aan het begin van het seizoen. Vorig jaar weliswaar in een mindere auto, maar Sainz kon beter dan dat we tot nog toe hadden gezien. En ik hoop voor hem dat hij dat nu weer te pakken krijgt. Laat het hem Leclerc maar lastig maken. Het zou alleen nog maar leuk worden in dit seizoen.
Ja, vooral want we hebben natuurlijk al de situatie gehad dat Perez erbij was gekomen.
Ja.
Daardoor werd het kampioenschap al een stuk spannender. We missen eigenlijk alleen nog Sainz erbij. Ook al staat hij maar op 11 punten achter Leclerc.
Nou ja, wie weet heeft dit hem dan de vleugels gegeven om die stap te maken. Het zou kunnen zijn, ja, misschien zat het wel heel lang in zijn hoofd, die eerste zegen.
Ja.
Er valt me toch een last van zijn schouders. Er was ook een statistiek volgens mij. Alleen Perez had ooit meer races nodig om zijn eerste GP te winnen.
Ja.
Dan Carlos Sainz, ruim 150. Ja, misschien zat hij daar wel heel erg mee. Ja. Laat hem maar los zijn nu.
Joost, geloof jij een beetje in deze theorie? Want het is natuurlijk wel zo dat Sainz vorige week ook wel heel veel geluk heeft gehad. Hij heeft natuurlijk wel afgedwongen, maar het speelt ook wel heel erg mee met die pitstop en zo. Hij kreeg hem ook een klein beetje cadeau natuurlijk.
Ja, Sainz was in Silverstone eigenlijk op geen moment echt de snelste. En hij won toch en haalt toch pole. Dus wel effectief, ja. Hè, zou ik kunnen zeggen. Maar ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat Leclerc gewoon de snelste coureur is van Ferrari. En dat die gewoon heel veel tegenslag heeft gehad de laatste races. Maar normaal gesproken moet dat gewoon, ja, dat hebben we natuurlijk na Silverstone ook allemaal besproken, de kopman zijn van Ferrari. Het zou denk ik juist alleen maar goed nieuws zijn voor Verstappen als ook Sainz zich er dusdanig in gaat mengen. Dat hebben we natuurlijk afgelopen weekend al gezien. Hij gaat Leclerc dwars zitten. Hij gaat misschien Perez dwars zitten, maar hij gaat Verstappen. Sainz is geen partij voor Verstappen normaal gesproken op snelheid. Dus ik denk dat zou, de Verstappen zou het toejuichen als die zich juist in ging mengen. Maar ik geloof dat Leclerc gewoon de overhand houdt bij Ferrari.
Ja, op zich geloof ik dat ook wat Joost zegt. Maar ik denk ook dat het punt er wel zit aan te komen. Dat Leclerc een beetje het vertrouwen in zijn team gaat verliezen. Ook als je ziet met die pitstops, hoe dat gegaan is. Wat gaat hij doen als er dit weekend weer een safety car is, een paar rondes voor het eind? Hij wordt niet naar binnen geroepen. Gaat hij dan misschien wel een eigen call maken? Er moet afgelopen week wel goed gesproken zijn in Maranello over hoe we nu verder gaan. Want ja, als je toch Charles Leclerc heet, dan kan ik me voorstellen dat je toch nog steeds wel heel erg gepiepeld voelt.
Zie je, Monaco kan een keer gebeuren. Silverstone is eigenlijk onacceptabel. Dit mag het gewoon nooit meer gebeuren.
Nee, tuurlijk niet. Als jij de man voor het kampioenschap bent. En ik denk dat ieder ander team in de positie waarin zij zaten met Ferrari, dat ze dan Leclerc naar binnen hadden gehaald. Om die gewoon de kopman voor het kampioenschap, om die aan de zegen te helpen.
Ja.
Ze moeten Leclerc wel een hele goede uitleg hebben gegeven. Waarom ze uitgerekend dan voor een andere strategie hebben gekozen.
Ja, inderdaad. Dan hebben we natuurlijk even over Ferrari gehad. Ik wil toch even terug nog naar Red Bull, naar Perez. Want wat was die hype gaande, zeg, rondom de Grand Prix van Baku. Hij kon het Verstappen toch wel eens lastig gaan maken in het kampioenschap. Daar is eigenlijk nog heel weinig van over. Hè? Ook al staat hij nog steeds tweede in het kampioenschap. Maar hij overtuigt niet meer de afgelopen races.
Nee, dat hij overtuigt niet. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk wel echt wel een goede race gereden nog op Silverstone.
Jawel,
eigenlijk van de laatste plek naar de tweede plek.
Zeker.
Dat doet hij dan wel weer.
Ja, met een beetje dank aan de safety car.
Zeker, maar dan moet je er alsnog staan. Verstappen heeft ook lang teamgenoten gehad die dan bleven hangen op de zesde, zevende plek.
Ja, sorry, dat is waar.
Met Gasly en Albon en Perez, die doet gewoon wat hij moet doen. Pakt gewoon wel punten van Leclerc af natuurlijk.
Ja, wij hebben het over, hij wordt gewoon tweede natuurlijk. Hè?
Ja, ja, nee, is ook zo. Alleen, we hebben ook wel kwalificaties gezien, races gezien, waarin Verstappen gewoon eigenlijk iedere ronde sneller is dan Perez. Het seizoen moet wel heel raar gaan lopen, wil hij echt nog een titel kandidaat gaan zijn. Maar ik geloof ook niet, als ik hem hoor praten, dat hij daar zelf nog echt in gelooft. Misschien dat het ook met zijn nieuwe contract te maken heeft, dat ze daar hardere afspraken over hebben gemaakt. Maar volgens mij is het niet echt een issue meer, als er al ooit is geweest.
Nee, zal dat bij Red Bull nu nog een discussie zijn, Joost, denk je?
Nee, de Red Bull heeft precies wat ze willen. Zij hebben een overduidelijke kopman en ze hebben een tweede coureur die heerlijk daar aansluit. Als de kopman het laat liggen, dan is Perez er vaak. Nu had hij natuurlijk pech met die voorvleugel in Silverstone. Maar anders was hij waarschijnlijk ook tweede geworden. Als Red Bull helemaal geen pech had gehad, dat scenario, zou kunnen dat hij dan ook gewoon tweede was geworden. Hij is er om de restjes op te rapen als Verstappen het laat liggen. En hij presteert dit seizoen gewoon helemaal zoals een topteam dat zou willen, een tweede coureur. Die ook af en toe zelf zijn succesjes heeft, die daarmee tevreden blijft. Die daarmee ook zijn kant van de garage tevreden houdt. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Zijn monteurs, weet je, dat je niet alleen maar voor de auto van het sloofje werkt. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat er bij Red Bull momenteel discussie is over hoe ze dit moeten gaan managen tot het eind van het seizoen. De afspraken zijn duidelijk. Ik zie er helemaal geen probleem in eigenlijk. En ik denk dat Perez dat zelf ook wel inziet.
Ja, laten we dat de komende races nog eens aankijken. Want het is ook wel een beetje dit seizoen dat we wel erg opportunistisch zijn qua meningen. Want dan is Perez weer de grote uitdager. En Leclerc kan het Verstappen moeilijk maken.
Ja, maar dat is sport toch?
Dat is sport, ja.
Dat is nou typisch iets, de waan van de dag.
Ja.
Ja, en daar doen wij heerlijk aan mee. Al vind ik wel dat wij altijd goed de nuance houden. En zeker als ik nu even kijk naar de man aan de andere kant van de computer.
Ja, met, we weten altijd, als Joost erbij is, hebben we in ieder geval nuance.
Ja, precies. Ja.
Maar het is ook wel goed, want wij zijn een beetje roeptoeters af en toe.
Absoluut, ja. Nee, we moeten eventjes dat tegengeluiden.
Ja, precies. Belangrijk. Ik zei natuurlijk ook wel, de Verstappen gaat makkelijk winnen. Nou, is toch fijn dat we de hele kant een beetje belicht hebben.
Precies, ja. Nee, dat is wel belangrijk.
Ja, nog één team nog te gaan, hè? Want er zijn heel veel teams die het goed kunnen doen. Maar Mercedes heeft echt de smaak te pakken. Hebben meer punten gepakt de afgelopen 5 races dan Ferrari.
Ja, bizar.
Komt ook wel door de uitvalbeurten van Leclerc bijvoorbeeld.
Komt alleen maar van Leclerc. De uitvalbeurten van Leclerc natuurlijk.
Ja, kijk, dat is toch een stukje nuance in het verhaal. Maar dat klopt, dat is natuurlijk wel een feit dat Mercedes ten eerste mega betrouwbaar is. En op Silverstone hebben we eindelijk gezien dat er echt wel snelheid in zit.
Ja, nee, ze hebben zeker stappen gemaakt. Dat kunnen we niet ontkennen. Toto Wolff zei het zelf ook na afloop van we kunnen nu eindelijk echt verder gaan met de afstelling van de auto gaan in plaats van dat we hem alleen maar proberen te begrijpen. En ik denk ook dat Spielberg wat dat betreft een goede baan voor ze is. Het circuit is niet hobbelig. Ze kennen het goed. Ik denk dat zij er... Nou, ze gaan het niet Ferrari en Red Bull lastig maken, maar ze zijn wel weer overduidelijk het derde team, denk ik.
Ja, natuurlijk een van de problemen van Mercedes was purposing. Op Silverstone hebben we dat eigenlijk niet echt meer gezien, Joost. Het ligt natuurlijk misschien ook al een klein beetje aan de baan, dat er als een Boyard laken volgens jou bij zou liggen. Zijn de problemen dan opgelost?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het... Ja, goed, er zal gerust wel een deel opgelost zijn. Maar we hebben eerder gezien in Barcelona, wat natuurlijk ook al een vrij glad circuit is, zonder al te veel hobbels. Hè. Dat is geen Baku, laat ik zo zeggen. Dat het heel erg meeviel. En nu in Silverstone viel het weer mee. En dat hebben ze zelf ook als een van de redenen gezegd. Dat gewoon als er minder hobbels zijn op het circuit, dan hebben ze minder last van gehobbel. Dat lijkt me logisch. En ja, volgens mij is Oostenrijk wel wat hobbeliger. Dus daar kunnen ze wel eens wat meer last van gaan krijgen. En ik zou zeggen, ze zullen gerust wel vorderingen maken. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer.
Je hebt hier Hopin toch even over gesproken, Moeke?
Ja, klopt. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Dat het toch wel wat hobbeliger is dan Silverstone. Wat ook een dingetje gaat worden, zijn de curbstones. Hoge curbstones. Met name met deze stijve auto's die qua vering toch een stuk... stijver zijn dan afgelopen jaren, wordt dat een uitdaging. En hij is, Hopin voorspelde ook, we gaan weer vaak horen dat ze gaandeweg de race van de curbstones af moeten blijven.
Ja.
Ook omdat we dit jaar eigenlijk al veel uitvalbeurten hebben gezien, die indirect een gevolg zijn geweest van die stijvere auto's.
Dat hebben we inderdaad vaak gehoord op de Red Bull Ring.
Zeker, ja. Ja, en dit jaar ook al. Dus het gaat een dingetje worden. Als het eerdere jaren al een probleem is geweest. Dan hebben we ook nog die hele Saka met die broodjes gehad. Weet Joost ook nog wel, denk ik. Ja.
Mm-hmm. En, die hele jongens.
Precies, ja. Fiat ooit een keertje hard over de curb zien stuiteren. Die zijn wel wat aangepakt, volgens mij.
En dat bedoel je eigenlijk in de laatste bocht, hè? Op
ja,
de Red Bull
Ring. Ja, precies. Ja. Maar die curbs zijn in het algemeen nog steeds hoog. Dus dat gaat wel een dingetje worden dit weekend.
Nou, Joost, kan je eens uitleggen waarom dat nou een dingetje is voor deze auto's? Want vorig jaar leken de auto's veel soepeler te zijn dan nu, hè?
Ja, nou, dat komt eigenlijk door meerdere factoren, maar de twee belangrijkste pak ik eruit. Dat is natuurlijk omdat de banden sowieso dunner zijn, dus die hebben een dunnere wang, hè, omdat je een grotere velg hebt. Dus er zit meer velg in het totale oppervlak van de band, zeg maar, als je vanaf de zijkant kijkt. Dus daar zit minder beweging in. En omdat die aerodynamische vloer van deze auto's, die functioneert het beste als de vloer gewoon constant zo dicht mogelijk op het asfalt wordt gedrukt. En dus wil je daar zo min mogelijk verticale op- en neergaande beweging in. Dus is de veer weg en de vering is gewoon heel erg stijf. Dus ze stuiteren heel veel. Dat is natuurlijk een van de redenen achter het porpoising, stuiteren en hoe je het tegenwoordig allemaal wil noemen. Maar het effect daarvan is ook dat als je op een curbstone klapt of op zo'n rijtje van die broodjes, dan komt het extra hard aan. Want er zit gewoon minder demping in de auto en minder in de band en minder in de vering. Dus dat is zwaarder voor de coureurs en zwaarder voor de auto.
Zullen we even een makkelijk stapje maken naar het weer?
Ja, is goed.
Yes, it's go! No, Max Verstappen! 5 pounds off at the corner. This is the worst start for a Grand Prix that I have ever seen in the whole of my life.
Want ja, dat is een voordeel als je op locatie bent. We zitten op, we kunnen het circuit net niet zien, dat natuurlijk niet. Maar er is wel wat bewolking. Maar
het is warm, hè?
Maar het is wel warm.
Ja, we komen eigenlijk net... want ik had ook stiekem al even gekeken naar het weerbericht voordat ik vandaag contact had met weerplaatsen.
Maar handig dat, als je je koffer inpakt.
Precies, maar dat, ja, dat zag er eigenlijk gewoon... Het was best wel fris, zag ik, een graad of 20. Maar ik had eigenlijk alleen naar dit weekend gekeken. En ik was, het was me even ontgaan dat Spielberg en de hele Stiermarken eigenlijk uit een behoorlijk goede zomerperiode komt. Het is hier de afgelopen dagen echt heerlijk zomerweer geweest. En je merkt het nu ook, het is hartstikke klam.
Ja, dat is het.
En het, is, ja, het is gewoon nog 6, 27 graden. Wat komt er altijd na zomerweer? Dat hebben we in Nederland ook altijd. Komt er altijd zo'n overgangsdag.
Kijk.
Waarin het gaat onweren en waarin het gaat spoken. Die overgangsdag is morgen, donderdag.
Oké.
Dus dat, dat is eigenlijk... Ja, boe. Dat is eigenlijk heel erg jammer. Want eigenlijk is het voor de rest van het weekend een beetje saai, het weer. De kans dat we zaterdag een bui krijgen is slechts 15%. Vrijdag blijft het sowieso droog waarschijnlijk. Het hele weekend zo'n 21 tot 23 graden. De kans dat we, of de dag dat we de grootste kans op regen hebben, is zondag. 35% kans op regen is het nu, woensdag.
Nog steeds weinig.
Is nog steeds weinig. Dus waarschijnlijk blijft het gewoon droog. Maar ja, ik vind het ja, 35. Het is kans van 1 op 3 ongeveer.
Ik denk dat als ik terugdenk aan, aan Silverstone, dan waren die voor zaterdag waren de voorspellingen lager dan 35%. Toen was het 's ochtends nog 15% of zo. Nou, Silverstone natuurlijk. Ja, heel anders dan Oostenrijk, maar geef de hoop niet op. Ja. Jongens, geef de hoop niet op.
Ja. Nee.
Het probleem is, het circuit ligt ook een beetje in een soort dalletje, of tussen verschillende bergketens.
Laat zich lastig voorspellen natuurlijk, hoe het daar exact gaat.
Beetje met Spa te vergelijken.
Ja, misschien wel een beetje. Nou, het zijn wel de Ardennen, daar is het nog wel vaak iets vochtiger.
Ja, oké.
Daar regent het altijd.
Maar, ja, ja, precies. Ja, maar nee, we mogen, ik vind dat het altijd een extra onderdeel van de show. Dat we lekker naar dat weerappje kunnen gaan kijken en dat we mogen hopen op regen.
Ja.
Kunnen we lekker, kan ik lekker weer naar jullie gaan appen, jongens. Ik voel dat het gaat regenen vanmiddag.
Ja, dat is leuk. Ja, dat is altijd gewoon lekker
niets,
in de lucht kijken. Dat was op Silverstone fantastisch.
Er is niets beters dan op het circuit zijn en dan de mensen thuis kunnen vertellen dat het regent. Dat is heerlijk.
Ja.
Dat,
ja.
Dat is
als Joost op het circuit is, dan belt hij me ook altijd, hè? Hij zegt Moeke Druppels. Het enige, het kost een godsvermogen om dat te bellen en waar die ook is. Moeke Druppels.
Ja.
En dan zeg ik echt, ja, zegt hij echt. En dan, dan is mijn dag gemaakt. Ja, ja.
Doe wel altijd collect call, natuurlijk.
Oh, dat is het.
Je kan ook gewoon op zijn appen. Maakt helemaal niet uit.
Ja.
Ja. Hey, even over Max Verstappen nog. Je zal die geloven, maar die gaat ermee stoppen, las ik. 2028, dan geeft hij er de braai aan.
Ja, dat hebben we gelezen, hè? Dat hij dat gezegd heeft. Ja, volgens mij hebben we daar zelf ook wel eens over gehad.
Ja, in de Telegraaf zei hij dat.
Ja, precies. Dat hij, als hij dit contract heeft uitgezeten, dan heeft hij toch al 13 seizoenen gereden, volgens mij. Dat is eigenlijk al een volwaardige carrière.
Ja.
Ja, het zou zomaar kunnen. Het zou mij ook niks verbazen.
Nou, hij zegt dan, misschien stop ik er wel mee, want hij wil eigenlijk alleen nog in deze klasse zitten als hij daadwerkelijk een competitieve auto heeft.
Ja, ik denk dat daar alles van afhangt.
En hij heeft nu zijn contract in 2028. Dus dan was denk ik een beetje de vraag van, weet je al wat je daarna gaat doen? Nou, dat geeft hij dus eigenlijk aan. Misschien stop ik wel mee dan.
Nee, dat zou zomaar kunnen. Ik zie hem ook op dit moment niet voor een ander team gaan rijden.
Nee. Nou, Joost, wij hadden toch wel eens een theorietje in Abu Dhabi gehad, dat als hij wereldkampioen kon worden, dan we misschien wel dachten, hij stopt er gelijk mee.
Nee, die theorie hadden we toch over Hamilton?
Ja, die hadden we ook over Hamilton.
Ja.
Maar daar geloof ik trouwens nog steeds in, met terugwerkende kracht.
Ja, denk ik.
Als hij wereldkampioen was geworden, dat Hamilton daadwerkelijk
gestopt
was.
Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, Verstappen die zegt zelf best wel vaak dingen die een beetje in die richting gaan natuurlijk. Zo van, ik heb die eerste titel, die was heel belangrijk. En alles wat daarna komt, is bonus. Dus dan heb je toch zo'n gevoel van, hij heeft al op de top van de berg gestaan. En bedoel, hij heeft al bereikt wat hij wilde bereiken eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus dan, voor de mensen die allemaal... een hele, laten we zeggen, zondagen of hele weekenden laten inkleuren door Max Verstappen. Daar zijn wij natuurlijk ook voor een paar van. Ja, zijn het wel zorgwekkende praat af en toe. Maar dat contract dat gaat hij sowieso natuurlijk uitdienen. En eerlijk gezegd, ik heb Vettel en Hamilton en veel andere coureurs, Alonso, ook vaak wel horen zien spelen op stoppen. En dan stoppen ze toch niet. Als ze het spelletje gewoon nog leuk vinden en inderdaad een competitieve auto hebben. En ik heb voorlopig geen reden om aan te nemen waarom de Red Bull van 2029 niet competitief zou zijn. Dan... dat is allemaal zo ver in de toekomst, joh. Dat kan nog zoveel gebeuren. Dat is ook een beetje waan van de dag natuurlijk.
Hij is ook pas 31 dan natuurlijk. Ja,
ja, gaat nergens over.
Mijn leeftijd nu? Nou, ik ben nog topfit. Ik zou ook nog wel kunnen racen, denk ik.
Nou, het is dat je het zelf zegt.
Ja. Nee hoor, dat wordt lastig.
Maar wat zou er met de boordradio gebeuren als Max Verstappen stopt?
Oeh.
Op een serieuze vraag.
Ja, nou ik hoop dat we dan inmiddels toch wel zo'n grote Formule 1 fanbase in Nederland hebben opgebouwd. Niet speciaal voor ons, maar wel gewoon in zijn geheel.
Ja.
En ik merk dat wel steeds meer, dat Formule 1 niet alleen meer Max Verstappen is in Nederland, gelukkig.
Nee, maar wel veel.
Ja, maar wel minder dan afgelopen jaren. Dat kunnen dat we klopt. Ook zien in onze artikelen.
Ja.
Het is echt Formule 1 wat scoort en niet alleen maar Verstappen.
Ja, als wij een artikel over Ricciardo hebben toch, Joost, 3 weken geleden. Dat was dan het meest bekeken bericht, bijvoorbeeld.
Ja, maar waarom is Ricciardo populair in Nederland?
Ja, touché. Ja, shit. Ja, inderdaad.
Ja.
En het artikel van Nikita Mazepin dan?
Het is wel zo. Kijk, Joost's analyse wordt ook gevreten. Dat komt natuurlijk ook omdat Joost stikt. Uiteraard. Maar het is echt niet alleen meer Verstappen wat scoort.
Nee, maar dat hangt natuurlijk allemaal mee samen. Ik ben natuurlijk van stammel uit het pre-Verstappen tijdperk. Jij ook, Moeke. Bas een beetje. Toen schreef ik ook al over Formule 1. En dat staat niet in verhouding tot wat we nu bereiken. Maar goed, we zijn nu aan het zien spelen op iets van 2028. Oh, ja. Laten we even bij de waan van de dag blijven, jongens. Daar zijn we veel beter in.
Nou, ik wilde wel een bruggetje maken, want de geruchten zijn hevig, Joost, dat dit weekend misschien wel het bekend wordt gemaakt. Dat Red Bull samen gaat werken met de Volkswagen groep.
Ja, nou ja, bedoel, punt? Dat zit er gewoon aan.
Dat zit eraan te komen, toch? Ja,
ja dat staat in de sterren geschreven, laten we het zo zeggen. En dan Porsche hebben we het natuurlijk vooral over. Het is denk ik gewoon de vraag wanneer dat aangekondigd wordt. Al is er ook nog weer praat van dat Honda terugkomt. Ik heb al zoveel verhalen hierover gehoord, dus laten we lekker... We weten inmiddels soort van zeker dat Volkswagen, in ieder geval met Audi en Porsche, dan de Formule 1 inkomt. Dat heeft de baas der bazen van Volkswagen gezegd. Dat hangt nog wel een klein beetje op de reglementen voor 2026. Al is er laatst een bijeenkomst geweest waarin dat wat meer is beklonken. Daar kwam onder meer dat uit dat het op volledig synthetische, of tenminste milieuvriendelijke brandstof moet. Ja. Ik denk dat zijn dingen waar Porsche natuurlijk en Audi dat ook belangrijk vinden. In de zin van, we moeten het natuurlijk wel kunnen verkopen dat we nu meedoen met deze sport. Dus ik denk dat zij dat heel belangrijk vonden. Er moeten nog volgens mij wel wat dingen beklonken worden over de MGUH en MGUK en hoe dat allemaal precies eruit komt te zien. Maar ja, het is vroeg of laat komt gewoon de aankondiging dat Red Bull gaat samenwerken met Porsche. Tenminste, tenzij Honda nog een stokje daarvoor steekt. En dan is het mooi. Dat, als je het hebt over de toekomst van Max Verstappen, dan gaat dat daar natuurlijk ook een grote rol in spelen.
Ja, en ook met name hoe die auto zich blijft ontwikkelen en dat soort zaken.
Ja, dus als Porsche... Ik bedoel, ik klink nu als een soort van Porsche-fan, maar dat ben ik niet per se. Maar dat gaat ook niet. Maar
ben ik niet per se.
Ik liep daar even een mijnenveld in. Nee, als Porsche iets doet, dan doen ze het over het algemeen goed. Die gaan niet meedoen voor minder dan de winnen. En dus daar kun je wel van uitgaan dat daar een hoop tijd, geld en moeite in gepompt wordt om dat tot een succes te maken.
Nou, ik vind het tijd om te gaan voorspellen. Om te kijken wat jullie top 3 wordt in het NuSport GP-spel. Moeke, ik geef de eer aan jou. Wat denk jij dat het gaat worden in Oostenrijk? En eigenlijk met sprintrace en race erbij natuurlijk.
Oh, mooi. Ja, ik denk dat het echt een Verstappenfeestje gaat worden. We hebben het nog niet eens benoemd, maar er komen dit weekend naar verwachting 50.000 Nederlanders.
Gewoon een arena vol, een
dat
kuip
vol. Dat is echt gigantisch. Dat is echt, het is hier vaak al druk met Nederlanders geweest, maar echt 50.000, dat zou wel een unicum zijn. Dat hebben ze volgens mij alleen op Spa in het buitenland wel eens gehaald. Maar nee, dat wordt gekhuis. Ja, dus die mensen, ik gun ze een Verstappenzegen. Ik denk ook dat Verstappen gaat winnen. Die verkeert in zo'n bloedvorm. Ik denk ook dat zonder die problemen had hij in Silverstone ook gewonnen. Dus ik zie eigenlijk geen reden waarom hij dit weekend niets weer gaat vlammen. Verstappen, pole, sprintrace, hoofdrace.
Een gouden Grand Slam?
Ja. En ik denk dat...
Want Grand Slam is natuurlijk iets anders. Met dat je de hele wedstrijd aan de leiding rijdt.
Ja,
en snelste
hij wint ze allebei. Sainz wordt tweede.
Zo.
Ik denk dat de pech bij Leclerc houdt aan. Die zit in zo'n neerwaartse spiraal. En Sainz die gaat daar heel gelukkig van profiteren. Waardoor de malaise bij Ferrari alleen maar groter wordt. Ja.
Hebben we wel weer genoeg te bespreken.
Ja. En Joost voorspelde hem vorige keer op het podium. En ik doe het nu. Fernando Alonso.
Okay.
Daar moeten we het ook nog misschien een keertje over hebben. Hoe ijzersterk die man eigenlijk aan het rijden is.
Ja.
Echt tegen alle verwachtingen in, denk ik wel. Want ja, hij was te oud. Moest hij wel terugkomen. Hij staat weliswaar nog achter op Ocon in het kampioenschap. Kwam ook vooral omdat hij wat pech heeft gehad. Maar ja, ook wel een van de revelaties van het seizoen, vind ik, tot dusver.
Joost, op Silverstone stonden wij naast Alonso toen hij zijn verhaal deed.
Ja.
Maar die gast, die of hij slaat een beetje door of het is grappig. Ik weet nog niet precies in welk kamp ik zit.
Ik heb die onboard nog even teruggekeken. Want om de mensen even erin te leiden, dat ging over het weaven van Charles Leclerc in de slotronde op Silverstone. En daar was hij, ja. hij vond eigenlijk dat hij vierde was geworden. Dat, zo rekende hij zichzelf al, omdat Leclerc zou een straf krijgen. En,
dat zei hij toch over dat... de bordradio toch ook? Van gefeliciteerd met de vierde plaats?
Ja, precies. Maar Leclerc kreeg die straf nooit, natuurlijk. En dat tot grote ergernis van, van Alonso. Ja, ik vind dat gewoon... weet je, dat is Alonso te voet uit, zo is hij al jaren. En het is een beetje... Het laat een beetje door, maar het is gewoon een soort... Kijk, je moet het gewoon zien. Het is een soort half politicus die erachter stuur zit. En Alonso is gewoon een geweldige... Hij kan heel goed communiceren. En niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal. De campagne voeren voor zichzelf, daar is hij heel goed in. Dus ja, dat hoort gewoon bij hem. En ik zou het ook zonde vinden als hij daarmee stopt.
Ja, prachtig is dat. Denk je ook dat hij op het podium gaat komen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat... ik ga wel met Moeken mee dat Verstappen... Kijk, als alles goed gaat bij Verstappen... niet zoveel pech als tijdens de vorige race. We hebben natuurlijk niet echt over gehad... maar de Red Bull had toch eigenlijk stiekem best wel een flinke update mee... Die auto die leek in de race zeker gewoon echt sneller dan de Ferrari. En in de kwalificatie misschien. Nou ja, het was op een natte baan natuurlijk ook. Dus ja,
wat was die update dan, voor de duidelijkheid?
Dat had er vooral te maken met de motorkap. Die is slanker geworden naar onderen toe. Dus de lijn zeg maar boven de sidepods langs. En dat is gewoon vooral om de lucht meer naar de beamwing te sturen. Dat is die vleugel die onderin de achtervleugel zit, zeg maar. En dat is zorgt voor heel veel effectiviteit van de beamwing zelf. Maar ook van de vloer. Die auto is daar gewoon sneller van geworden. Dat lijkt me wel duidelijk. En ik denk dat Verstappen dat ten volle gaat benutten dit weekend. Dus ik zeg Verstappen 1, Leclerc 2 in de sprintrace en in de hoofdrace. En dan in de derde plek in de sprintrace Perez en in de hoofdrace ook Perez.
Oké, okay. Dat noteren we. Dan geen groot Ferrari. Ja, een beetje saai, ja. Maar geen groot Ferrari feestje, zoals je dat dan voorspelt.
Nee.
Maar eigenlijk is het al de hele week geen feest, toch, bij Ferrari? Wat lazen we nou in de Italiaanse media?
Nou, er is wel een beetje gedoe bij Ferrari. En je had het net over of Leclerc zelf, of Leclerc zelf wel zijn vertrouwen nog wel heeft in zijn team. Maar ook binnen het team zelf is er denk ik wel, het staat in ieder geval de positie van de technische baas daar, of tenminste de strategische baas, Iñaki Rueda. Staat onder druk. Ik begreep dat er vanuit de Italiaanse media, daar zei de oude persman van Ferrari, Alberto Antonini heet hij. Dat is die man die vroeger nooit mijn mails beantwoord. Die had gezegd dat er binnen het team een deel niet op de foto wilde met Sainz. Omdat ze gewoon boos waren dat Leclerc niet was volgetrokken. Dus ze maakten zo'n teamfoto in de pitstraat na afloop. En daar wilde een deel van het team niet aan meewerken. En volgens mij stond ook niet iedereen op die foto. Dus dat is wel dat is natuurlijk geen goed nieuws voor Ferrari. Want binnen de gelederen rommelt het een beetje. Twee beetjes. En kijk, dus wij zijn natuurlijk allemaal verbaasd over die strategische blunders van ze. Leclerc is er boos over. Maar binnen het team zijn natuurlijk meer mensen die denken van... Verdomme, waarom slaan wij de plank steeds mis? Waarom worden deze keuzes gemaakt? Als jij als monteur van Leclerc werkt... en je hebt van zaterdag op zondag nog... of van vrijdag op zaterdag nog heel hard aan zijn auto gewerkt... En dan zie je dat de strategische baas het op zondag zo verneukt. Om het maar even simpelweg te zeggen. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat daar frustratie over zijn.
Ja, als dit klopt, dat zou gigantisch zijn natuurlijk. Dan is die sfeer nog veel erger of meer verpest dan wij met z'n allen konden bedenken. Ja. En dat ga je ook niet weer... Ik zei net, nou, ze zullen wel even goed gesproken hebben met elkaar in Maranello. Maar dit ga je dan niet binnen een weekje oplossen.
Ja, maar ik begrijp het ook gewoon niet. Allemaal beelden van mensen die ook in de fabriek zitten in Maranello. En weet je, honderden mensen zijn ermee gemoeid. En wij kunnen met z'n drieën, als drie simpele podcastmakers zonder raceervaring... snappen toch ook wel dat Leclerc naar binnen moet?
Ja. Ik heb daar wel een theorie over.
Ja.
De theorie is angst. Angst om een fout te maken en daardoor ga je juist fouten maken. En ik denk dat ze vooral de angst hadden dat ze de zegen weg zouden gooien. Ze waren dus bang dat Hamilton...
Bij een individueel persoon, sorry dat ik onderbreek, maar bij de pitmuur snap ik nog wel.
Bij de pitmuur en bij Binotto misschien zelf ook. En Mattia Binotto en bij de strategische baas. Kijk, één ding kun je zeggen, en bedoel, vanuit Ferrari perspectief, ze hebben er natuurlijk wel voor gezorgd zondag dat Sainz die race won. En wij vinden dan, en natuurlijk terecht, dat de verkeerde Ferrari heeft gewonnen. Zodat het op lange termijn gewoon niet slim is. Maar zij hebben denk ik gewoon vanuit angst geredeneerd van... we moeten deze race winnen, hoe dan ook. Want we hebben sinds Australië al niet meer gewonnen. En ze hadden dan ook nog eens heel kort tijd bestek om dat allemaal te bedenken. En ze zijn gewoon voor zekerheid gegaan. Sainz wint de race. En Binotto zijn de afloop van... ja, wij hebben pole gepakt en de race gewonnen hier. Wat is er dan? Weet je wel, dat is natuurlijk ook een beetje... Ja. Verkopen misschien naar de Italiaanse media. Waar ze onder druk staan natuurlijk. Omdat ze sinds Australië niet meer hadden gewonnen. Je weet natuurlijk dat de top van Ferrari, John Elkann, de grote baas der bazen daar, die is niet zo enthousiast natuurlijk over hoe het gaat dan heel lang. Er zijn natuurlijk gewoon klachten van waarom winnen jullie niet? Hebben jullie een snelle auto en waarom winnen we dan niet? En dan ga je misschien zo redeneren van we moeten deze race hoe dan ook maar weer eens winnen. Want dan hebben we weer een keer een succesje, weet je. Dat je een soort van race naar race gaat leven. En dat, ja, dat het kampioenschap dan eigenlijk even minder relevant is. Maar ja, je schiet jezelf in de voet. Want uiteindelijk denkt iedereen nog steeds van ja, hoe kunnen ze nou blij zijn met Ferrari? Jullie hebben de verkeerde laten winnen. Terwijl er zo'n kans was. En ja, ja dat is de enige theorie die ik heb.
Kampioenschapstechnisch is het gewoon heel dom.
Ja. Heel dom, ja. We zondag ook aangehaald natuurlijk. Verstappen ja, is maar... hij is maar 6 punten uitgelopen op Verstappen. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig als je ziet in wat voor positie die nog met 10 rondes te gaan zat.
Ja, we raken er niet over uitgepraat. We gaan toch maar gewoon eens kijken wat er allemaal op de baan gaat gebeuren de komende dagen. Let eens op, vrijdag kwalificatie, zaterdag de sprintrace, zondag de hoofdrace.
Mooi.
In Oostenrijk dus. Moeken, wij gaan het meemaken met heel veel fans.
Ja.
En ook fans die... één fan herkende ons. Moeten we daar nog even over hebben?
In het vliegtuig, ja. Of nee, op het vliegveld zelfs.
Ja, dat was wel grappig.
Die kwam opeens naar ons toe. Die gaf ons... hij stelde ons zich niet meteen... gaf ons de hand. Ik denk, is dit een bekende van jou?
Nee, ja.
Nee, dat bleek... deze man die was groot Formule 1 fan. Alleen hij had geen abonnement op wat voor betaalzender dan ook.
Ja.
En die volgde alle Formule 1 via nu.nl.
Ja, dat vond ik wel grappig.
Dus die volgde alle races in mijn liveblog. En blijkbaar wist hij ook hoe ik eruit zag. Was ook wel... apart.
Ja, het is niet zo bijzonder dat wij herkend worden. Dat wil ik er niet mee zeggen. Maar hij volgt dus de Formule 1 via het liveblog.
Ja.
Dat vind ik wel ongelooflijk.
Ja, hartstikke mooi. Ja, perfect. Ja. En hij kende jou ook.
Ja.
Hij kende Joost ook.
Ja.
Ja, Joost, wat hij vroeg. Ja, hoe gaan jullie dan naar de circuit? Ik zei, nou, we zijn af met Joost. Oh, Joost, ja, leuk.
Ja, Joost. Ja. Ja.
Nee, dus dat was...
Die kale, zei hij.
Nee, dat zei hij niet.
Nee, dat zei hij niet. Nee, inderdaad. Nee, hartstikke leuk.
Ja, dan komen we nog wel meer mensen tegen, denk ik, dit weekend. 50.000. Dan moeten toch wel een paar naar de boordradio luisteren.
Dat mag ik ook wel hopen. Daarom nemen we ook een woensdag op, zodat mensen donderdag in de auto nog even kunnen luisteren.
Ja, precies.
Of vrijdag. Nou, voor de mensen die nog onderweg zijn, fijne reis. Voor de mensen die vooral tv gaan kijken, veel plezier. Wij gaan ook veel plezier maken. Joost, dankjewel voor je tijd. Moeke, bedankt voor je tijd. En heb je nou nog vragen voor ons, dan kan je natuurlijk terecht via Twitter, @deboordradio.
En dan gaan we ze niet beantwoorden.
Ik ga elke week... Ja, dat is waar. Nee, heel vaak zie ik de vraag wel en de verwerking kwam alsnog in de uitzending.
We zijn er laatst wel op afgerekend, hè, in onze, op iTunes nu. Een recensie.
Wat dan?
Iemand die wilde 5 sterren geven, heeft er 4 gegeven.
Want?
Ja, hij zegt, jullie krijgen een 5e erbij als jullie wat vaker naar de mailbox gaan lezen. Dus waarschijnlijk altijd als jij oproept om te vragen, dan stuurt hij een vraag in. Maar er wordt niks mee gedaan.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nou, het is vooral triest dat ik dan de credits niet geef aan degene die de vraag heeft gesteld.
Ja, oh, je leest het wel.
Ja. Ja. Ja, dat is het een beetje. Ja. ik zal er weer eens op gaan letten. En als je ons nou nog wil helpen als de Boordradio zijnde, abonneer dan via je favoriete podcastdienst op de Boordradio. Waarom? Dat is beter voor onze vindbaarheid, voor ons succes. En dan komen we ook hoger in de top 40.
Ja, hij is weer uitgekomen vandaag. Misschien zijn we gestegen.
We gaan het zien. We stonden op 18, hè?
Ja, 18.
Ja, mooi. Nou goed, dankjewel voor jullie tijd. Bedankt voor het luisteren en tot zondagavond. Dus dan komt hij maandagochtend online bij de terugblik op de Grand Prix van Oostenrijk.
Auf Wiedersehen.
Tot dan.